Dit is het thema van morgen. Meten is weten. We kennen die uitdrukking allemaal. Maar, even kijken of dat werkt. Ja, dat is natuurlijk wel erg belangrijk om dat erbij te zeggen. Maar met welke maat? Nou is het in de maatschappij zo dat we met een meetlint en een duimstok, u kent dat wel, heel concreet maten kunnen meten. En daar hebben we afspraken over gemaakt. En dat werkt feilloos. Als ik aan een verbouwing bezig ben en ik heb een stuk hout nodig van een meter lang, dan snapt de houthandel in de winkel exact waar ik het over heb en dan krijg ik precies een meter waar ik om gevraagd had. Dus die maat in de wereld, en er zijn nog allerlei andere maten waar we afspraken over hebben gemaakt, dat is wel duidelijk. Maar hoe werkt dat in de gemeente? Ik zou het wel handig vinden als ik ook in de gemeente een maat zou hebben, dat we zeggen, joh, jij zegt dat en dat, maar ik heb hier de maat, het klopt niet. Dat zou toch handig zijn? Als we die maat gevonden hebben, hebben we ook nooit meer een misverstand. Nou, dat is geweldig. Als je in de gemeente van Jezus Christus nooit meer een misverstand hebt, dat zou geweldig zijn. Maar ik wil daar toch naartoe vanmorgen. Naar die maat, die eenheidsmaat in de gemeente van Jezus Christus. En we gaan verder, nog een tekst. Oh, dat heb ik hier. Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Komt uit Matteüs 7, zoals u ziet. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En dan komt hij. En met de maat waarmee jij meet, zal jou de maat genomen worden. Matteüs 7. En in Matteüs 7 staat ook die geschiedenis, of eigenlijk dat voorbeeld wat Jezus geeft over de brede en de smalle weg. En dan snapt u het al, want wat is nou breed en wat is smal? Wat hoort er nou thuis op de brede weg en wat hoort er thuis op de smalle weg? En nou denkt u natuurlijk, nou ja, die teksten, die kennen we al zo lang. Moeten we het daar nog een keer over hebben? Nou, ik ga een testje doen of u het inderdaad zo goed weet als u denkt. De brede en de smalle weg, Matteüs 7, vers 13 en 14. En dan krijgen we de tekst. Alleen in die tekst zit een kardinale fout. Ik ga hem lezen. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor ingaan. Want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt. En weinigen zijn er die daardoor ingaan. Nou, ik ken die verzen heel erg goed, maar er zit een kardinale fout in. Wie? De enge poort, wat zou dat dan moeten zijn? Daar zit het probleem niet. Nou, kunt u nagaan. Dit zijn verzen die we zo goed kennen. Hier zit het probleem. Dat staat er helemaal niet. Weet u wat er wel staat? En weiniger zijn er die hem vinden. En dat is toch een enorm verschil. Die brede weg, waardoor mensen bijna vanzelf binnengaan. Het is breed, het is uitnodigend, kom er maar in. De poort staat wijd open, niks aan de hand, alles is goed, kom maar binnen. En dan die smalle weg. Ik zoek even. Oh, wacht hier. En dan die smalle weg. En dan tegenover elkaar. Een wijde poort. Een brede weg. Die tot het verderf leidt. Velen gaan er doorheen. En dan een enge poort. En een smalle weg. Die tot leven leidt. En er zijn er maar weinig die hem vinden. Wat een ongelooflijke tegenstelling. Die poort zat nog niet eens direct open. Moeilijk te vinden. Weinigen die hem gaan. En lieve mensen, vanmorgen zongen we in een van de liederen de zin van Heer, vernieuw mij. En dat is een gebed wat ik, nou dagelijks wil ik niet zeggen, maar het treft me dan vanmorgen weer. Zeg, ja Heer, vernieuw me, vernieuw mijn denken. Vergis u niet, we zitten soms zo vastgeroest in ons denken, in ons meten, in onze kaders. En de Heer zegt, er is een smalle weg, er is een enge poort, zoeken. Wees ermee bezig en dan zul je die poort vinden. U moet thuis dat hele hoofdstuk nog maar eens lezen in Matteüs 7. Jezus geeft daar verschillende voorbeelden, verschillende lessen. En dat hoofdstuk eindigt ook dat de mensen zeggen dat Jezus met kracht eigenlijk onderwijst. Als Jezus onderwijst, gebeurde er iets. En in dat zelfde hoofdstuk, Matteüs 7, vers 7, staat ook, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klopt en u zult worden opengedaan. Als we de deur hebben gevonden, mogen we erop kloppen. En als die deur opengaat, dan verandert de smalle weg in een geweldige ruimte. Openbaringen 4 zegt Johannes dan wordt er in de hemel een deur geopend. En dan ziet hij tronen, dan ziet hij van alles en dan gaat hij aanbidden. En dan is er één grote lofzang in de hemel. Heer, die deur, vernieuw me. Laat me zien wie u werkelijk bent. We hebben zo, lieve mensen, onze meningen. Dat is echt, ik verbaas me daar soms over. Ik heb iemand aan de telefoon, ik heb hem nog nooit gezien. En op basis van zijn stem en zijn spreken heb ik een beeld. Dan vorm ik al een beeld van de figuur die ik nog nooit gezien heb. Ik ken hem niet, ik heb hem alleen maar gehoord. En dan heb ik al een mening. Hij is waarschijnlijk aardig of niet, kort aangebonden of juist helemaal niet. Kortom, nooit gezien en toch een mening. Is dit nou een boodschap voor de wereld, die brede en die smalle weg? Nou, u moet Matteüs 7 maar eens lezen. Het gaat echt voor ons, voor de christen. Natuurlijk kunt u er een evangelisatieboodschap van maken. Maar het is voor ons iedere dag de keuze, in iedere situatie, wil ik de brede weg bewandelen of kies ik voor de smalle weg? Maar wat opnieuw is breed en wat is smal? Wat een meningen zijn er niet over allerlei dingen? We zitten midden in een wereld in beweging en in beroering. De krant staat er vol van en ook de meningen vliegen je om de oren. De een vindt dit en de ander vindt dat. Ik ga een stukje lezen uit, plaatje mag weg hoor. Uit 2 Koningen 6. Dat is een min of meer bekend verhaal. En dat begint met de koning van Aram was in oorlog met Israël. Er is niks nieuws onder de zon. Volk van God heeft en ligt al eeuwenlang onder een geweldige druk. En het gaat uiteindelijk om de God van Israël. De koning van Aram was in oorlog met Israël. Nou, ik ga straks een stukje lezen, maar die geschiedenis gaat over Elisa en die zoeken ze. Want Elisa, hebben ze ontdekt, is een man van God. Die weet precies wat iedere keer waar de vijand vandaan komt. En die koning van Aram, die is er een beetje klaar mee en die zegt, we moeten Elisa hebben. Dan zoeken ze Elisa en die zit in de stad Dothan. Dan omsingelen ze die stad en de knecht van Elisa ziet dan een sterk leger om de stad. En hij roept, Heer Elisa, dit gaat niet goed, wat moeten wij doen? En dan lees ik. Toen bad Elisa, Heere, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de Heere opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Over een mening, over iets denken te zien. Lieve mensen, er is veel meer wat wij niet zien dan dat wij wel zien. Dat moet ons al klein maken. Heer, ik zie wel wat ik zie, maar is dat ook werkelijk dat wat ik zie? En hier is een knecht van Elisa in rep en roer, want het gaat mis. De stad is omsingeld. En dan zegt Elisa heel eenvoudig, Heer, open zijn ogen. Toen de vijanden nu tot hem afdaalden, bad Elisa tot de Heere, sla toch dit volk met blindheid. En de Heere sloeg hen met blindheid naar het woord van Elisa. En daarop zeide Elisa tot hen, dit is niet de weg en dit is niet de stad. Volg mij, dan zal ik u brengen naar de man die gij zoekt. En hij bracht hen naar Samaria. Zodra zij nu in Samaria gekomen waren, bad de Heere, bad Elisa. Het is ook humor, hè, vindt u niet? Dan zegt de Heere, open hun de ogen, opdat ze zien. En de Heere opende hun ogen en ze zagen en zie, ze waren midden in Samaria. Poort gaat dicht, gevangen, geweldig. Heer, dank u wel. De hele vijand is in feite verslagen. En dan komt het. Toen vroeg de koning van Israël, zodra hij hen zag aan Elisa, zal ik hen neerslaan? Zal ik hen neerslaan, mijn vader? Yes. Nou gebeurt het. Dan wordt de gemeente in Den Haag, de Pinkstergemeente in Den Haag, bijgeroepen. En die moeten wijsheid in wijsheid gaan antwoorden. Want er ligt hier een vraag. Zal ik die vijand neerslaan? En dan moeten wij met elkaar beslissen. De maat nemen. En oordelen. Uiteindelijk tot een beslissing komen. Om iets te doen. Nou, u ziet dat al gebeuren. De een zegt, dit is de vijand. Ze staan ook op tegen God. Maak ze een kopje kleiner. De volgende zegt, nou, dat vind ik wel een beetje erg cru. Zet ze gevangen. Dan hebben we er ook geen last meer van. Maar dan blijven ze in ieder geval in leven. En de volgende zegt, ja, maar ze zijn hier niet voor niks. God heeft ze in onze hand gegeven. We hebben er toch voor gebeden. En nou is die vijand er. Dan moeten we er ook mee afrekenen. Nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Zouden wij tot een oplossing komen waarvan we allemaal zeggen, dit is goed. Mijn vraag is, wat was het antwoord van Elisa? Ja, u wordt vanmorgen wel beproefd in uw Bijbelkennis. Ik kan er ook niks aan doen. Er zit al iemand te bladeren in zijn Bijbel. Dat mag niet. Wat zegt Elisa? Want Elisa moet wel antwoord geven. Want die koning zegt, zal ik ze allemaal een kopje kleiner maken? Maar wat zegt Elisa? Elisa zegt, nee koning, zet ze een maaltijd voor. Dat heeft mij zo geraakt. Opnieuw, ook in alle onrust waarin we zitten in deze wereld. Zet ze een maaltijd voor. En dan gaat dat verder. Zet hen brood en water voor, opdat ze eten en drinken. Ja, en dan komt het nog. En heen gaan naar hun heer. Hallo Elisa. Nou hebben ze zo dichtbij. Eten geven en ze dan ook nog laten gaan. Daarop, vers 23, daarop bereidde hij hun een grote maaltijd. En toen ze hadden gegeten en gedronken, liet hij hen vertrekken. En ze gingen heen naar hun heer. De brede en de smalle weg. Even afgezien van deze geschiedenis waarin een verrassend antwoord komt. En ook het antwoord van God is, want ik geloof in het geheel gezien, dit is Gods plan, uiteindelijk, om iedereen, Jood en Heiden, aan zijn tafel te krijgen. Dat is toch het heilige avondmaal. Dat is niet voor enkelen. Dat is voor de ganse wereld. Hij heeft zijn leven gegeven voor een ganse wereld. Om ons allemaal aan zijn tafel te krijgen. De maat waarmee wij meten. Ik heb een maat meegenomen, dat is mijn maat. Nou, die kan ik op allerlei manieren kan ik die bewegen. En soms ziet die maat er zo uit, een beetje hoekig. Maar ik kan ook wat wijzer worden en dan wat rechthoekiger. Dan is het allemaal wat helderder. Maar het is nog steeds mijn maat, het is mijn kader. Daar kijk ik door naar de wereld en ik vind van alles. Toch? Kunt u zich wel een beetje voorstellen, hè? De maat waarmee wij meten. En het vervelende is, dit is dan vaak de maat die we ook op de ander leggen. Zeg, joh, ik zie het zo en ik vind eigenlijk dat is toch wel de juiste gedachte. En ik meet jou met diezelfde maat. Hoe ontstaat die maat? Door allerlei omstandigheden. Dat kan opvoeding zijn. Dat kan een stukje karakter zijn. Cultuur. Waar kom je vandaan? Wat ben je gewend? Kerkelijke achtergrond. Allerlei vaak hele ingewikkelde processen vormen onze maat. En die zijn allemaal verschillend. Ik zei u al, als we er met elkaar over hadden moeten praten, dan waren er verschillende gedachten naar voren gekomen. Allemaal verschillende maten. Totdat iemand, zoals Elise zegt, weet je wat we doen? We gaan ze te eten geven. En dat iedereen dan op dat moment weet, ongelooflijk, dit is een hele rare oplossing, maar het is wel de oplossing die God ons aanreikt. Het is wel zijn oplossing. Het is wel zijn antwoord. En daar moeten we naartoe. Naar die maat moeten we naartoe. Paulus zat met dat probleem in de gemeente van Korinthe. Een geweldige gemeente, een groeiende gemeente, maar een gemeente vol met allerlei culturen, soms heidense invloeden, mensen zo vanuit de wereld tot bekering gekomen. Het was geweldig, die groei, maar het was ook een beetje een rommeltje geworden. En er kwamen allerlei vragen op Paulus af. En Paulus die zegt, ja, wat moet ik hiermee? Kunnen we dit, kunnen we dat? Mogen we het vlees van eten wat aan de afgoden is geofferd? Ga er maar aan staan. Weer een vergadering. Weer allemaal meningen en gedachten. En weet u, ik ken dat hoofdstuk heel goed van Korinthe en het viel me opnieuw weer op hoe bijzonder dat hoofdstuk of die hoofdstukken in de Korinthebrief zijn. Want terwijl wij natuurlijk de achtergrond weten en de problemen kennen in die gemeente, begint 1 Korinthe 1 met aan de gemeente van God in Korinthe. Geheiligd door Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En dan denk ik, Paulus, hallo. Wij weten het allemaal, want wij kunnen verder lezen. En Paulus wist het ook. En dan gaat hij toch zo beginnen. Hij zegt, allereerst wil ik jullie samen binden in de naam van Christus Jezus. Aan de gemeente van God. Geheiligd door Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Broeder, zuster, wij moeten een keer een gesprek hebben over dat en dat wat gebeurd is. En daar wil ik nou echt een keer een hartig woordje met jou over praten. Maar ik wil beginnen met, geliefde broeder, geliefde zuster, geheiligd in Jezus Christus. God houdt van je. Ik heb er nog wat moeite mee, maar hij houdt van je. Hij heeft je lief. En op die manier wil ik ook naar jou toe komen. Wat een toonzetting in zo'n gesprek. Dat moet al zoekend, ja, een smalle weg, al biddend, al kloppend, moet dat toch tot Jezus gaan leiden. Niet tot antwoorden, nee, tot Jezus gaan leiden. Elisa gaf geen antwoord op, maak ze een kopje kleiner. Nee, zet ze een maaltijd voor. Laten wij, zouden we zeggen, samen het heilige avondmaal vieren. Zou dat zo raar zijn, als je een heel moeilijk gesprek hebt met iemand, om dat eens voor te stellen? Zullen we samen eerst het heilige avondmaal vieren? Een stukje brood nemen, een slokje wijn. Zullen we samen de dood van Christus gedenken? Lieve mensen, wat een mooi gesprek gaat dat waarschijnlijk worden. En in dat eerste hoofdstuk, ik heb het geteld, wordt 40 keer de naam van God, Heer Jezus Christus, Heere Christus, door elkaar, maar 40 keer de naam van Christus genoemd. Wat een fundament op een moeilijke opdracht van Paulus om orde te gaan scheppen in de gemeente van Korinthe. En dan gaat hij direct in hoofdstuk 2, gaat hij verder. Hij zegt, ik heb besloten om de problemen op te lossen. Hij zegt, ik heb besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Nou Paulus, dat is wel heel erg het probleem terugbrengen naar niks. Er is nog zoveel te bespreken. En dan begin jij dat je niets anders wil weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik heb een kruis meegenomen. Paulus zegt, ik wil het gesprek wel beginnen. Ja, ik wil jullie vragen gaan beantwoorden. Maar dit is voor mij de basis. Voordat ik iets zeg, het kruis van Christus krijgt een centrale plaats in ons gesprek. In ons probleem. Ik weet ook het antwoord niet. Ik weet ook niet welke kant we uit moeten. Maar dit is en blijft het uitgangspunt. Ik had besloten niets anders te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En op een andere plaats zegt Paulus dit. Hij zegt, ik mag ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis. Want ik vind dat een bijzonder gebed van Paulus. Ze zeggen, Heer, zegt Paulus, bewaar me ervoor, want ik zit zo op de brede weg. Heer, bewaar me ervoor, want voordat ik het weet, zit ik toch weer op die brede weg. Heb ik mijn eigen maat gevormd en ben ik weg van de smalle weg. Weet u, in het Grieks betekent de smalle weg ook een weg in de zin van inspanning. En dat geeft dat woord smal al een beetje aan. Het gaat niet zomaar vanzelf. Iedere keer opnieuw zullen we ons bewust moeten worden van die smalle weg van het kruis van Golgotha. En we weten dat, we zijn eraan gewend en we noemen het heel snel, ja, Christus heeft de hele wereld gered door het kruis van Golgotha. Christus heeft ook gered die hele moeilijke verhouding met broeder X of zuster Y ook gered wordt. Haal het vanmorgen heel dicht en heel persoonlijk naar uzelf toe. Ik mogen ervoor bewaard blijven, anders te roemen dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. En dan eindigt hij die tekst is, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Paulus zegt, als ik leef, dan leef ik met het kruis voortdurend zichtbaar in mijn leven. En u hoeft niet allemaal met een kruis rond te gaan lopen, maar het zou wel mooi zijn, want ik denk dat we heel opvallend zouden worden. Maar Paulus loopt voortdurend met een kruis. En dan zegt Paulus, alles wat van buiten komt naar binnen, via het kruis. Alles wat vanuit mij naar buiten komt, via het kruis. Christus heeft mij lief door het kruis. Genade komt naar binnen. Maar ook vervelende dingen komen naar binnen. Maar ik laat ze binnenkomen via het kruis. Broer, zus, ik hoor dat je iets heel vervelends van mij zegt. Maar ik laat het binnenkomen via het kruis. En dan veranderen jouw woorden in mijn woorden. Ik hou van je. Ik heb je lief. Ik zoek ook in jou alleen maar Christus. God heeft ons de maat genomen, weet u dat? Terwijl hij alles van ons weet, dat hebben we net gezongen. En hij neemt ons dagelijks de maat in Christus. Hij kent me. Hij weet alles van me. Al mijn gedachten. En nooit laat God het werk van zijn handen varen dat hij van mij houdt. Altijd. Wat ik ook doe. Want hij neemt mij de maat via het kruis van Golgotha. En ja, dan vraagt God ook aan ons, wil je die smalle weg gaan, ook naar je naasten? Wil je soms een stukje verdrukking, lijden, zoeken, bidden, kloppen? O Heer, ik stik er eigenlijk in. Eigenlijk zou ik woest kwaad willen worden. Wat mij is aangedaan. Kent u het? Dat knokken in jezelf. Heer, u houdt van mij. Genade komt binnen. Barmhartigheid van God. Vergevingsgezindheid. Verdraagzaamheid. Geduld. Hij is liefdevol. Mag het dan ook wederzijds zijn? Dat van mij uit naar buiten genade ontstaat, barmhartigheid, vergevingsgezindheid, verdraagzaamheid, een liefdevol hart. Kunnen we dat uit onszelf? Nee. En daarom zegt Paulus ook, ik ben der wereld gekruisigd, de wereld is mij gekruisigd, het kruis zit ertussen. Dat is waarom ik in staat ben lief te hebben en te vergeven. Ook als alles in mij opstaat van ja, maar ik heb toch gelijk. Ik weet toch hoe het zit. In de Bijbel staat dat en dat, daar en daar. En zo zit het. En Spreuken zegt dat wij heel vaak denken gelijk te hebben. En dan zegt Spreuken, maar die weg leidt tot de dood. Tot het verderf van de brede weg. Het lost niks op. Je komt niet tot een gemeenschappelijk antwoord. Nee, het gemeenschappelijke antwoord ligt hier. Altijd zal het hier liggen en nergens anders. Dat ligt niet bij uw kennis. Nee, Spreuken of Korinthe zegt het. Die maakt opgeblazen uiteindelijk. Je kunt alles weten. En dan zegt de Bijbel niet, je liegt. Nee, je weet ook alles. Alleen het sticht niet. Het bouwt niet op. Er is geen liefde. En zonder liefde is het een mislukte zaak, een mislukt gesprek. Ik sluit af met ook een tekst uit Colossense 3, vers 4. Daar staat, wanneer Christus verschijnt, die ons leven is. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is. Mijn leven is niet alles wat ik weet. Mijn leven is Christus. Mijn leven is Christus. Ik ben van hem gekocht en betaald. Ik ben zijn eigendom. Maar ik ben vrij om hem als Heer in mijn leven te accepteren. Hij zegt, ja, maar broer, dat hebben we al lang gedaan. We zijn een Pinkstergemeente, hoor. Hallo, zeg. We kennen hem al zo lang. Oh ja, we hebben allemaal de Heer Jezus geaccepteerd. Alleen in die en die situatie, hou even. Zo zit het, hoor, en niet anders. Of ook daarin ben ik van Christus. Ik adem Christus in. Ik adem Christus uit. Moet ik dan met een kruis rond gaan lopen? Dat proeft iedereen. Dat is de reuk van Christus waar de Bijbel over spreekt. Er is een lied, ik heb het wel ergens gelezen, maar ik weet niet waar het bij hoort, welke bundel het staat. Maar er staat dit, zonder maat is Gods erbarmen, wijdser dan de oceaan, vol mildheid is zijn oordeel. Want de mate van Gods liefde overstijgt de mensenmaat. Niemand is zo ruim van harte, kent zo'n milde overdaad. Dus met tanden op elkaar, ik moet van je houden, dus dat doe ik dan maar. Nee, een milde maat van overdaad. Nogmaals, mijn maat, misschien ook uw maat, geen idee. De maat van Christus. Kennis, al wist ik alles. Maar zonder de liefde ben ik niets. Kennis maakt opgeblazen. En de liefde sticht. En ieder moment, lieve mensen, van de dag. Iedere situatie moet u echt kiezen. Tussen of de brede weg of de smalle weg. Halleluja. Amen. Ik kies hiervoor. En wat u kiest, dat mag u zelf weten. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, wij danken u. Allereerst dat u ons de maat hebt genomen in Christus. Heer, vernieuw ons denken. We hebben het gezongen. Prachtige liederen. Jezus centraal. Maar Heer, we willen u ook centraal stellen in die hele moeilijke kwestie. In dat hele lastige waarin we oneenigheid ervaren met de ander. Heer, geef ons de wijsheid van Elisa. Om niet in te gaan op een menselijke oplossing van het probleem. Maar hij wist en kende uw plan. Dat het uw verlangen is dat uiteindelijk de hele wereld aan uw tafel zit. Heer, er is strijd. We worden heen en weer geslingerd door meningen van alle kanten. Kranten staan er vol van. En vaak verwacht de ander van ons dat we ook nog een duidelijke mening hebben hoe het allemaal wel of niet zou zitten. Maar Heer, wij hebben vanmorgen maar één gebed. Breng uw wereld, want het is uw wereld, het zijn uw mensen. Breng uw wereld uiteindelijk aan één tafel. Heer, en als u hoort lezen, dan is dat ook uw plan. Om ons allemaal aan de feesttafel te brengen. In het hemels Jeruzalem. Heer, wat een uitzicht. Maar we willen dat feestmaal ook voor elkaar bidden. Heer, iedere moment dat we misschien in gesprek zijn en het niet met elkaar eens zijn. Laat dan ook dan het gebed er zijn. Heer, breng ons aan één tafel. Knielend voor het kruis van Golgotha. Waarin alles zal vervagen. En onze eigen maten totaal verzwolgen zullen worden. Want alleen u bent de Heer van mijn leven en van deze hele wereld. Amen.